Vanaf de redactie van Huisarts en Wetenschap, de wekelijkse HNW-podcast voor jou. Mijn naam is Gijs Baten, hoofdredacteur van HNW, de wetenschappelijke titel voor huisartsen.
Goeiedag beste luisteraar, leuk dat jullie luisteren naar deze podcast. Het gaat over de effectiviteit van laag gedoseerde amitriptyline en mirtazapine bij langdurige slapeloosheid. Nou, ontzettend relevant onderwerp. Ik ben Femke Veldman, huisarts, en tegenover mij zit Matt Bakker. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Jij bent huisarts en je bent ook promovendus op het Dreaming-onderzoek. Dit is een stukje daarvan over de amitriptyline en de mirtazapine. Werkt het nou wel of werkt het nou niet? En ja, wat zijn dan de bijwerkingen? Hoe moet je het overwegen? Nou, in deze podcast ga je daar antwoord op geven. Jullie hebben het dus in de Dreaming-studie onderzocht. Wat hebben jullie onderzocht?
We hebben gekeken of lage doseerde amitriptyline en mirtazapine, dus die middelen in een dosis lager dan je gebruikt voor een depressie, of ze effectief zijn voor patiënten met langdurige slapeloosheid. We hebben ons dan gericht op die patiënten die niet uitkwamen met niet-farmacologische therapie en die dus al langdurig slapeloos waren. Dus echt een groep die echt veel lijdt, die misschien ook al eens benzo's heeft gehad, die misschien al slaaptherapie heeft gehad of waarvoor dat niet geschikt was, maar die eigenlijk weer bij de huisarts komen omdat het allemaal onvoldoende is. Wij vroegen ons af, zou je die groep nou kunnen helpen met een periode lang elke dag een slaappil en dan dus een van die twee middelen in lage dosis om het doorslapen te verbeteren.
Ja. Dus de selectie van de patiënten in deze studie?
Dat waren patiënten die voldeden aan de criteria van insomnia disorder. Dus langer dan 3 maanden, meer dan 3 nachten per week slecht slapen met gevolgen voor het functioneren overdag. Ze moesten doorslaapproblemen hebben. We hebben namelijk het idee dat deze middelen vooral geschikt zijn om het doorslapen te verbeteren. Niet medicamenteuze therapie moest onvoldoende baat hebben en moest natuurlijk veilig zijn deze middelen te krijgen, dus geen contra-indicaties.
Ja, dus echt inderdaad alles geprobeerd, een hardnekkig probleem.
Ja.
Ja. En daarin hebben jullie onderzocht of mirtazapine en amitriptyline werken. Waarom worden deze middelen gekozen?
We hebben deze middelen gekozen omdat die in de praktijk, in de huisartsenpraktijk ook, hebben we gezien het meest worden voorgeschreven van de groep antidepressiva. Het zijn ook middelen waar huisartsen bekend mee zijn, dus ervaren mee zijn om ze voor te schrijven. Er is veel bekend van deze middelen in hoge doses voor depressie, ook voor langere duur, dat ze veilig zijn. Als dit effectief zou zijn, dan hebben we een goedkoop, generiek, effectief middel. Ja. Dus daarom hebben we dit getest.
Ja. Ja. En welke dosering heb je het dan over?
Mirtazapine 7,5 met een mogelijkheid optogen naar 15 milligram per dag. En amitriptyline 10 optogen naar 20 milligram per dag.
Ja. Zouden er andere middelen zijn die kunnen helpen, zoals de sertraline of zo? De venlafaxine hoor je ook wel eens.
Nou, in ieder geval belangrijk is dat het een middel is. Tenminste, deze middelen hebben zeg maar sederende eigenschappen, maar ze werken ook op het histaminesysteem. En het idee is dat bij het wakker worden het histaminesysteem betrokken is, dus dat je dat dan remt. Nou ja, in theorie zijn veel meer middelen mogelijk. Dus ja. In Amerika is toxepine geregistreerd. Er wordt ook wel eens over trazodon gesproken. Je hebt ook nog middelen in de antihistamine groep of antipsychotica worden inderdaad ook wel voorgeschreven.
Ja. Ja. Maar dan deze middelen hier, omdat huisartsen al er bekend mee zijn.
Ja.
En
we hebben een andere studie gedaan naar het voorgeschreven gedrag van huisartsen. Ja. En daarin zien we van alle off-label middelen dat mirtazapine en amitriptyline het vaakst worden voorgeschreven.
Oh, ja. Was daar ook het nieuwsitem over gekomen in 2023?
Ja. Ja.
Over het voorschrijven gedrag van huisartsen. Ja, dat het toch wel vaak werd voorgeschreven. Hè?
Ja, in dat onderzoek zien we dat huisartsen heel vaak en ook eigenlijk ook heel vlug slaapmedicatie voorschrijven. Dus patiënten die zich, we hadden gekeken, die zich met een nieuw slaapprobleem bij de huisarts melden, kregen wel 77% een slaapmiddel in de eerste 2 jaar voorgeschreven en een heel groot deel ook al direct in het eerste consult.
Ja, heel groot deel. Weet je hoeveel dat was?
65% van de totale groep die kreeg slaapmedicatie voorgeschreven in het eerste consult.
Ja. En weet je ook hoeveel daarvan dan weer mirtazapine en amitriptyline waren?
Dat is van de patiënten die in die 2 jaar medicatie kregen. Ik kreeg uit mijn hoofd 6% mirtazapine en 2% amitriptyline.
Oh ja. Ja.
Maar dat zijn dus mensen met nieuwe slapeloosheid.
Ja, dit is een andere selectie hè, van mensen in de dreamingstudie. Het gaat nu dus echt om mensen die langduriger, echt al 3 maanden lang slaapproblemen hebben.
Ja, waarbij eigenlijk heel veel mensen echt al jaren slaapproblemen hebben. Ja. De gemiddelde duur was zelfs 13 jaar.
Ja, zo, dat is echt lang, ja. Ja, en was het over jullie onderzoek? Hoe hebben jullie dat precies gedaan en wat kwam eruit?
Huisartsen, we deden dit onderzoek samen met 64 huisartsenpraktijken in de omgeving van Amsterdam. Zij konden patiënten aanmelden. Daarna gingen wij met die patiënten spreken en vragen of ze ook echt informed consent gaven om deel te willen nemen. En dan werden ze door loting ingedeeld in een van de drie groepen. Dus of amitriptyline, of mirtazapine, of placebo. En zowel de patiënt als wij, als de huisarts, wist niet in welke groep iemand was ingedeeld. Mm-hmm. Nou, dan werd die behandeling gestart, of dan werd eerst eigenlijk een vragenlijst vooraf ingevuld. Dan werd de behandeling gestart. En dan op week 3 kwam de patiënt weer terug bij zijn huisarts om te evalueren hoe het ging. Dan kon ook die dosis verdubbeld worden, dus van 1 tabletje per dag naar 2 tabletjes per dag. Op zes weken was ons hoofduitkomstmaat. Dus dan gingen we weer meten van goh, hoe gaat het nou met het slaapprobleem? Weer door middel van vragenlijsten en een slaapdagboek. Op 12 weken opnieuw. De behandeling duurde 16 weken. Dus de patiënt kwam nog een keer terug bij de huisarts rond week 14... om te bespreken van goh, de behandeling eindigt echt met 16 weken. Je kan soms wat rebound slapeloosheid merken bij het stoppen, hè? Daar een gesprekje over. Dan stopte de patiënt op 16 weken. En dan op 20 weken gingen we weer opnieuw weten hoe het ging. En omdat we dus niet alleen geïnteresseerd waren in de behandeling op dat moment, maar ook op de lange duur, hebben we op 52 weken ook weer gemeten.
Maar toen waren ze ondertussen allemaal al gestopt bij 16 weken?
Ja.
Ja, dus niemand had meer behandeling bij 52 weken?
Nou, we meten het bovenop gebruikelijke zorg. Mm-hmm. Dus daarnaast was de huisarts vrij, zeg maar, te doen wat hij of zij goed dunkte. Ja. Dus het zou kunnen zijn dat de huisartsen daarnaast ook een andere, bijvoorbeeld een slaaptherapie gestart waren. Of het zou kunnen dat ze daarna nog van de huisarts een behandeling gekregen hebben. En dat hebben we ook uiteraard uitgevraagd. Want dan is vooral belangrijk, is dat gelijkelijk verdeeld tussen die groep.
Ja. En? Ja. Dat was gelijkelijk verdeeld, toch?
Ja.
Ja, gelukkig.
Ja. Ja, en misschien wat wij belangrijk vonden is dat we het onderzoek zo inrichten dat het meest leek op de dagelijkse praktijk. Dus in de dagelijkse praktijk geven ook huisartsen vaak deze dosissen, hogen ze het ook vaak een beetje op doen ze het ook vaak, krijgen patiënten het ook vaak voor enkele maanden. En we wouden weten van, nou ja, is dat nou effectief? En we wouden kijken van gewoon naar de uitkomstmaat die zoveel mogelijk relevant was voor de patiënt. Dus zowel het slaapprobleem, maar ook het functioneren overdag. En dan vinden we een verschil met placebo. En hoe groot is dat verschil? Is dat ook een klinisch relevant verschil?
Nou, en wat was het?
Nou, we zagen op 6 weken dat mirtazapine effectiever was in het verminderen van de ernst van het slaapprobleem dan placebo. En dit verschil was zowel statistisch significant als klinisch relevant. Maar op 12 weken was dit verschil er niet meer. En ook niet meer op 20 weken of op 52 weken.
Ja, maar bij 52 weken had die persoon waarschijnlijk ook niet meer mirtazapine.
Nee, maar dan bekijk je nog steeds die behandelgroepen. Want stel nou dat het de therapie zo effectief zou zijn dat je totaal genezen bent van je slaapproblemen. Ja. Dat is niet helemaal de verwachting, maar daar wil je kijken van goh, heeft het ook op de lange termijn een positief effect.
Ja, ja, en je hebt het over statistisch relevant en klinisch relevant.
Wat ja, statistisch significant kijk je van goh, is het gevonden verschil, is dat toetsbaar, zeg maar. En bij klinisch relevant is dat je kijkt hoe groot is dit verschil nou met placebo. En is dit voor de patiënt de moeite waard?
Waarom is er eigenlijk verschil tussen?
Je kan je voorstellen dat als je een hele grote groep patiënten onderzoekt, dat je altijd wel kleine verschillen vindt die je kunt toetsen. Maar dan gaat het erom, ja, is dit een verschil dat ertoe doet?
Ja, ja. Oké, dan gaan we weer terug naar de cijfers. Je begon over mirtazapine. Het was klinisch relevant, bepaalde stukken, maar hoe kan je omschrijven hoe klinisch relevant het was?
Nou, misschien is het makkelijkst dat uit te leggen met bijvoorbeeld de slaapduur. Dat we zagen dat die patiënten ten opzichte van de placebo groep een uur langer sliepen, rapporteerden ze. Nou, en dan kunnen wij zeggen, goh, zo'n verschil vinden wij klinisch relevant. Een uur langer slapen, nou, daar heb je echt wat aan. En zo ook voor onze andere uitkomstmaten, dus die maat voor de slaapernst, kan je bedenken van, goh, van welk verschil vinden wij dat de patiënt iets heeft. En soms zijn er ook al richtlijnen voor welk afkappunt, zeg maar, vanaf welke waarde je dat vindt. We hebben de effectiviteit gemeten met de ISI-score. Dat staat voor Insomnia Severity Index. Dat is een score van 0 tot 28. En hoe hoger de score, hoe ernstiger het slaapprobleem. En uit de literatuur wordt vaak genomen dat een score onder de 10 is herstel. En een daling van 7 punten ten opzichte van de baseline noem je verbetering. Oh ja. En we hebben dus gekeken hoeveel van die mensen die starten in de meertidsgepine groep, maar ook in de amitriptyline groep en in de placebo groep. Hoeveel zit nou onder die herstellijn en hoeveel hebben nou een daling ten opzichte van hun individuele baseline score meer dan 7 punten?
Ja. Oké. En dan, als je dan kijkt naar mirtazapine, dan was het bij 6 weken klinisch relevant verschil. En bij 12 weken niet meer. Ja. Met placebo.
Ja.
En ook 20 weken en 52 weken.
Ja, was er geen verschil meer.
Nee. Oké, dat was mirtazapine.
Mm-hmm.
Dus voor de eerste 6 weken, nou, dan is er een soort van hoop. En daarna is het maar de vraag of het dus bijdraagt voor een grote groep mensen. Amitriptyline, hoe was het daarvoor?
Bij amitriptyline zagen we ook een daling van de ernst van het slaapprobleem tussen start en dan op 6 weken. En dit verschil was ook statistisch significant, maar niet klinisch relevant. Wij vonden dit een klein verschil. En dit verschil was er ook niet meer op 12 weken en niet meer op 20 weken en niet meer op 52 weken.
Dus het enige verschil wat het maakte was dat amitriptyline bij 6 weken statistisch significant was en voor de rest van alle metingen over de weken heen niet klinisch relevant en ook niet statistisch significant meer.
Nee.
Ja. Dat is weinig.
Ja. We hebben naast slaap ook natuurlijk gekeken naar functioneren overdag. Het effect op voor de persoon de belangrijkste dingen. We hebben best wel breed gekeken en ook op al die secundaire uitkomstmaten vonden we geen statistisch significante of klinisch relevante verbetering. Terwijl voor mirtazapine we dat wel vonden, bijvoorbeeld op de slaapduur. Dus al met al bevestigde dat onze conclusie dat mirtazapine wel effectief is voor een bepaalde periode en amitriptyline in ieder geval in deze huisartsenpopulatie niet.
Nee, en die bepaalde periode is dan ook best wel kort. Dus dat zit dan rond die 6 weken of in ieder geval onder die 12 weken.
Ja.
Is er nog iets te zeggen over de dosering? Was dat dan met name 7,5 of 15? Of?
In beide groepen koos de meerderheid voor de enkele dosis.
Ja. Maar was er nog een beter klinisch relevant effect bij 15? Of maakte dat niet uit?
Nou ja, we hebben dus niet, zoals sommige trials doen, de twee doses met elkaar vergeleken. Ja. Dat kon niet omdat we patiënten lieten kiezen eigenlijk in overleg met een huisarts of ze de dosis wouden ophogen of niet. Dus je kan je voorstellen dat als 7,5 effectief is, dat je dan niet ophoogt.
Ja.
Dus, en misschien was het wel effectiever geweest of niet, dat weet je niet.
Nee, okay.
Dus daar kan je niet op testen.
Nee, oké. Okay. Was er nog iets te zeggen over placebo? Wat deed placebo?
De placebo-groep deed het ook verrassend goed. Op 6 weken verbeterde en herstelde 14%. Maar op 12 weken was dat al 52% verbetering en 45% herstel. Dus het feit dat we dus geen statistisch significant verschil meer vonden met die andere twee groepen had dus ook te maken met een grote verbetering in de placebo-groep.
Ja, dus de slaapmedicatie die kreeg ook die had misschien ook nog dus wel verbetering. Maar omdat de placebo ook verbeterde, was het verschil niet meer
was er geen significant. Geen toetsbaar verschil meer. Ja. Nee.
Oké, okay. Interessant. Want dan is dus eigenlijk, het is wel een bijzondere groep. Deze groep die heeft al heel langdurig klachten. En dan toch met zo'n studie, en dan na 12 weken, dat is maar 3 maanden later, heeft 50% al echt verbetering met placebo.
Ja.
Dat is wel bijzonder.
Dat is zeker bijzonder.
Ja.
Ja.
Stel nou dat ik iemand zou willen behandelen met in mijn achterhoofd 6 weken verbetering. Ik behandel met mirtazapine. Maar daarna is het goed om daar weer mee te stoppen. kan je dan inderdaad die rebound verwachten? Dus is iemand op de lange duur dan eigenlijk soort van slechter af?
We hebben patiënten ook gevraagd hoe ze zeg maar in de week na stop, hoe het ging met het slapen. En zowel in de amitriptyline als in de meertjesbine groep was het ongeveer 20% die zei: mijn slaapprobleem is tijdelijk slechter geworden. Daartegenover zei dat eigenlijk in de totale groep, dus in, ook in de placebo-groep, ongeveer 40-45% zei: ik ben opnieuw weer slechter gaan slapen. Dus ja, je kan patiënten vertellen, ik zou het optimistisch houden, dat het te verwachten is dat ze een periode tijdelijker slechter slapen. Maar dat het ook weer voorbij gaat. Dat is het doel.
Ja.
Je hoopt eigenlijk dat je in die tijd ook andere dingen hebt ingezet. Hè? Tenminste, zo zou ik het, dat hebben we niet onderzocht. Maar je zou eigenlijk willen dat als iemand een tijdje wat beter slaapt, dat het ook helpt om, nou ja, dingen op de rit te zetten. Misschien te starten met cognitieve gedragstherapie voor slaap. Of nou ja, in ieder geval een periode wat meer rust te krijgen, waardoor het ook wat lukt andere dingen aan te pakken.
Ja, dat je een vicieuze cirkel doorbroken hebt.
Ja.
Dat
ja.
er een verse start gemaakt kan worden. Ja. En hoe zat het met de bijwerkingen?
We hebben een aantal bekende bijwerkingen van deze middelen uitgevraagd bij patiënten voor start. En toen merken we dat voor start heel veel van die dingen al voorkwamen. Dan hebben ze tijdens de behandeling gevraagd en ook gevraagd van: goh, ervaar je dit? Maar denk je ook dat het een bijwerking is van de pillen? En dan op 6 en op 12 weken. We zagen bijwerkingen in alle groepen, dus ook in de placebo-groep ervoer men bijwerkingen. De meeste bijwerkingen waren mild.
Zoals? Slaperigheid?
Ja. Als je naar de meer ernstige bijwerkingen kijkt, was voor de meertjesbine was dat vaak dat men slaperigheid overdag als ernstig ervoer. En ook gewichtstoename werd genoemd. We hebben ook gekeken naar wat was het gewicht van die deelnemers voor start. En we vroegen deelnemers zich te wegen gedurende de studie op bepaalde momenten. En we zagen daarin niet meer gewichtstoename dan in de placebo-groep. Maar bij amitriptyline waren er eigenlijk veel minder bijwerkingen. En het meest wat dan als ernstig ervaren was, was het levendigere dromen.
Oh ja, maar dan slaap je wel.
Ja, dan slaap je wel, ja.
Oké, maar werd het nou duidelijk erger met de behandeling ten opzichte van wat ervoor aangegeven werd?
Nee, over de grote lijn namen de klachten af. Dus als je vraagt van: goh, deze lijst met klachten die mogelijk bijwerkingen zijn, heb je die? En dan werden we tijdens de behandeling, was dat voor iedereen minder.
Ja. Hey, in de huidige NAG-standaard van 2024, daarin staat het volgende hierover. We bevelen het voorschrijven van antidepressiva, zoals amitriptyline en mirtazapine, voor slapeloosheid niet aan, vanwege onvoldoende bewijs voor de effectiviteit en de soms ernstige bijwerkingen. Wat zou op basis van deze data die je nu hebt gekregen een goed advies zijn voor de luisteraar, voor de huisarts?
Het is natuurlijk gebruikelijk meerdere onderzoeken mee te wegen voordat je zo'n richtlijn herziet. Op basis van dit onderzoek zou je huisartsen kunnen adviseren om geen behandeling met laag gedoseerde amitriptyline en mirtazapine gedurende enkele maanden te geven, wat dus nu wel wordt gedaan, omdat we eigenlijk zien dat op de lange termijn de middelen niet effectiever zijn dan placebo. Op de korte termijn, dus en voor patiënten die er niet voldoende baat hebben bij de niet-medicamenteuze behandelingen, zou de huisartsen bijvoorbeeld voor 6-12 weken off-label mirtazapine kunnen voorschrijven. En daarbij uitleggen dat er dus bewijs is op basis van dit onderzoek. En dat monitoring belangrijk is omdat je een deel bijwerkingen krijgt en om te voorkomen dat mensen langdurig dit gaan gebruiken. Ja. En eigenlijk op basis van dit onderzoek zou je terughoudend moeten zijn met het voorschrijven van amitriptyline, omdat we niet vonden dat het effectiever was ten opzichte van placebo.
Ja, ja, ik ben heel, heel benieuwd hoeveel, ik denk met name oudere huisartsen, hierdoor wel hierin verrast zijn. Want het is ontzettend veel gebruikt. Een soort van middel uit de oude doos.
Dus de amitriptyline.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Het is ook heel raar dat het niet eerder was onderzocht, vind ik zelf.
Ja.
En misschien ook leuk om te vertellen, dit onderzoek is voortgekomen uit een praktijkvraag. Dus er is een huisarts, John Kaal, in Amsterdam geweest. Die dacht: wat moet ik nou met deze groep patiënten die veel last heeft? Zal ik ze amitriptyline geven? Geef ik ze mirtazapine? Toen bleek dat er weinig bewijs voor was. En toen is hij naar het ANA gegaan, de Amsterdam UMC, en gevraagd van: goh, zouden we dat niet kunnen onderzoeken? Dus we hebben eigenlijk een vraag vanuit de praktijk vertaald naar een onderzoek met een antwoord weer voor de praktijk.
Ja, heel handig. Ja, mooi. En naar het Anna, wat is het Anna?
Ja, dat is het Academisch Netwerk Huisartsgeneeskunde Amsterdam.
Oh ja, ja. Nou, mooi dat zo'n vraag dan ook een antwoord krijgt.
Zeker, ja. Ja.
Zijn er dan nog discussiepunten naar aanleiding van de opzet van het onderzoek en zo?
We hadden voor dit onderzoek het liefst 156 patiënten willen includeren. Uiteindelijk in de coronatijd is het maar gelukt om 80 te includeren. En hiermee zijn de groepen wel kleiner dan we beoogd hadden. Ja. En dat betekent dat in iedere groep er zo'n 26 deelnemers zaten. Dus het is een klein en goed eerste onderzoek. Maar voor zo'n richtlijnaanpassing zou je andere onderzoeken moeten meewegen.
Nou, zo zijn we aan het eind gekomen van een heel mooi overzichtelijk onderzoek. Ja, hoe moeten we omgaan met de mirtazapine en de amitriptyline? Dankjewel, Mette.
Graag gedaan.
En dan de podcast van volgende week. Die gaat over het nieuws van februari met Marco Krukrink en Sjoerd Brugink. Luisteraars, tot die volgende podcast.
Elke maandagochtend een nieuwe HNW podcast aflevering. Een goede start van je werkweek. Volg ons op je favoriete podcastkanaal, laat een review achter en deel deze aflevering met je collega's. Zoals jij bent voor je patiënten, is HNW er voor jou. Tot volgende week!